Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 46e psalm en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Wat er verder volgt in vers 1 van de 46e psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet om dan met elkaar te gaan zingen het vierde vers van de 79e psalm. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Vervolgens wordt u gelezen uit 2 Koningen 13, de schriftlezing 2 Koningen 13, de versen 14 tot en met 21. De schriftlezing 2 Koningen 13, 14 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog geen gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in de poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegent de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Elisa die was krank geweest van zijn krankheid, van welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen, had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zei tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zei tot een koning van Israël: leg uw hand aan een boog. En hij legde zijn hand daaraan. Elisa legde zijn handen op des konings handen. En hij zeide: doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa: schiet. En hij schoot. En hij zeide: het is een pijl der verlossing des Heeren. En een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Maar gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij: neem de pijlen en nam ze. Toen zeide hij tot een koning van Israël: sla tegen de aarde. En hij stond driemaal. Daarna stond hij stil. Toen werd de man God zeer toornig op hem en zeide: Gij zijt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zult gij de Syriërs tot verdoens toe geslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa en ze begroeven hem. De bende nu de Moabieten kwamen in dat land met het ingaan des jaars. En er geschiedde als zij een man begroeven, dat zij zie, een bende zagen, zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en een gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten.
De tekst voor de prediking vanmorgen vindt u in 2 Koningen 13, wel de versen 20 en 21. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. De bende nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde als zij een man begroeven, dat zij, ziet, een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. We willen met elkaar gaan zingen. En dat willen we doen uit de 91ste psalm. Het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En het 5e vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. 1 en 5 van de 91ste psalm.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 68ste psalm. En daarvan het 10e vers. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Vers 10 van 68, straks aan het einde van de preek na het amen. Geliefde gemeente, angst heeft ons in de greep gekregen. De dood staat aan de deur en de dood klopt op de deur. Al wekenlang en steeds luider klinken zijn voetstappen. Het coronavirus houdt heel de wereld bezig. En dagelijks is er een update waar ook gemeld wordt het aantal nieuwe besmettingen en het aantal sterfgevallen. En de wereld weet er duidelijk geen raad mee. Krampachtig wordt geprobeerd allerlei maatregelen te nemen om een verdere uitbraak zoveel mogelijk in te kunnen dammen. Evenementen worden afgeblazen. Bedrijven vallen om, hogescholen en universiteiten gaan op school, die gaan op slot. En ook waarschijnlijk binnenkort de scholen die dicht zullen gaan. Het ontwricht heel de samenleving. En het bedreigt ook het levensbestaan. En we beseffen, het kan iedereen raken. En het doet velen vrezen voor hun gezondheid. Zelfs voor hun leven. En te midden van deze catastrofale pandemie zijn we als kerk onderweg naar Pasen. En juist het heilsfeit van Pasen zet alles nou in een ander licht. Levenslicht wel te verstaan. Want Pasen is het feest van de hoop. Het feest van het leven. Leven uit de dood. Ja, dat kan er immers slechts één geven. Hij die dood is geweest, maar nu leeft tot in alle eeuwigheid. En dat is nou ook precies het evangelie in een notendop. Alleen bij het geopende woord vallen er lichtstralen over deze steeds donker wordende wereld. En alleen dat woord biedt hoop, ook voor een wereld die het even helemaal niet meer weet. En iets daarvan mag al oplichten rond het graf van de profeet Elisa. We zien dat in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking een paasboodschap vanuit Elisa's graf. Twee gedachten. Allereerst een volk in nood. En in de tweede plaats een teken van hoop. Een paasboodschap vanuit Elisa's graf. Een volk in nood. Een teken van hoop. Het is donker geworden in Israël. En het land verkeert in zware nood. Tienstammenrijk van Israël zucht onder de zware oordelen van God. Donkere wolken hebben zich samengepakt boven de kinderen van het verbond. En dat blijkt wel. Kijk allereerst maar naar de koning die daar zit op de troon. Een goddeloze koning. Joas. Nee, dit is niet de Joas, de koning van Juda, van hem wordt gezegd, en we lezen dat in 2 Koningen 12, het tweede vers, dat die Joas deed wat recht was in de ogen des Heren. Maar het kan van zijn tijdgenoot en naamgenoot, Joas van Israël, niet worden gezegd. Voor hem wordt wat anders gezegd, en we lezen dat, 2 Koningen 13... Dan staat het in vers 11. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. maar hij wandelde daarin. Vele gruwelijke zonden vonden er plaats onder het volk. Ze vereerden andere goden en leefden naar de leefwijze van de Kanaanieten. Ze dienden de Baal en de Astarte. Overal waren er offerhoogten en stenen palen waar men voor boog. De God van het verbond hebben ze verlaten. Gods geboden die met voeten werden getreden. Het was een zondige tijd. Ja, Joas had nog wel respect voor de profeet Elisa, de man Gods. Dat zien we als hij Elisa bezoekt, als hij ligt op zijn ziekbed, wat ook zijn sterfbed wordt. Ergens lijkt dus zijn geweten nog te spreken. Want hij is zelfs tot tranen toe geroerd als hij Elisa op zijn bed ziet liggen. Ja, zelfs een goddeloos mens heeft dus blijkbaar nog een geweten. Tegelijk moeten we er maar niet te veel van gaan maken. Want het zijn vooral tranen van zelfmedelijden en van wanhoop. Hij is vooral begaan met zijn eigen lot. Want hij weet dat het leger van Syrië in aantocht is. En Joas wist dat de profeet Elisa van meer waarde is voor het volk dan heel het leger van wagens en van paarden. Op het gebed van Elisa had God immers wonderen verricht. En Joas beseft dat deze rechtvaardige profeet nu wordt weggenomen voor de dag van het kwaad. En wie moet er dan straks bidden voor het volk? Wie moet hen straks verlossen van de vijanden? Wat moet er van het volk terechtkomen als de profeet hen ontvalt? Dat doet hem wenen voor het aangezicht van de profeet. Daarop gaat Elisa dan tot hem spreken van de verlossing uit de macht van de Syriërs. En dat doet hij door middel van een tweevoudige symbolische handeling. We zullen daar niet al te uitgebreid bij stilstaan, maar we zien in elk geval wel dat Joas een pijl moet nemen en een boog. En dan legt de profeet zijn hand op de hand van de koning, eigenlijk als teken dat hij goddelijke kracht overdraagt op de koning. Het venster moet er worden geopend naar het oosten. Dat is dus de kant van de Syriërs. En dan klinkt het bevel: schiet. En nog voordat die pijl het raam uitvliegt, roept Elisa het uit. Vers 17. Het is een pijl der verlossing des Heren. Een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Er komt weer een oorlog tegen Syrië. Maar die afgeschoten pijl is voor Joas een teken dat de Heere zal strijden voor zijn volk. Hij zal instaan voor de overwinning van zijn volk. Maar Joas zal wel moeten aanvallen en moeten strijden. Neem een pijl en boog. Leg uw hand aan de boog en schiet. Joas, die wordt dus ingeschakeld in die strijd. Maar Elisa, de man Gods, die stelt de koning vervolgens wel op de proef. Wat is dan die tweede symbolische handeling, waarin Joas wordt opgeroepen om de pijlen tegen de aarde te slaan? Vers 18. Sla tegen de aarde. Maar na drie keer stopt Joas al. Hij slaat met die drie pijlen der verlossingen des Heren, in de grond, terwijl hij er 5 of 6 in zijn pijlkoker heeft. Maar Joas vindt 3 al genoeg. Tekent hem. De koning is halfslachtig. Joas strijdt niet met zijn gehele hart. Joas is lauw. Joas vindt het al snel genoeg. En dat roept nou de boosheid op van Elisa. Er staat er in vers 19, toen werd de man God zeer toornig op hem en zei, gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toegeslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. De koning is een dubbelhartig man. Hij weigert in die strijd des Heren te staan met zijn ganse hart. Beklagenswaardig en bedroevend. Spurgeon, die zegt daarvan, en ik citeer hem, indien ons geloof vele pijlen kan schieten door grote dingen van God te vragen, grote dingen van God te verwachten en grote dingen voor God te ondernemen, dan zullen wij grote wonderen zien. Maar gebrek aan geloof verkort de zegen. Wij winnen slechts 3 maal, terwijl wij hadden kunnen uitgaan overwinnende en opdat wij overwonnen. Ongelukkig zijn de mensen die zichzelf beroven en de vloed der zegeningen stremmen. Dit is nou de koning. Dit is het volk, hinkend op 2 gedachten. God wat en de wereld wat. Geen bekering met het gehele hart. Herkenbaar misschien. Ons beeld mogelijk. Ook wij houden ons van nature bij God vandaan. En juist dat halfslachtige, dat roept Gods oordelen op. En dat begint zich in Israël ook steeds scherper af te tekenen. Want de profetenstem klinkt al niet meer. Elisa, in onze tekst, is inmiddels gestorven. God neemt zijn knechten weg. Vele jaren heeft die man uit Abel Mehola zijn werk mogen doen. Zo'n 60 jaar gediend in het profetenambt. Verschillende koningen heeft hij meegemaakt. Het begon met Agab en nu Joas. Maar ook voor een knecht van God geldt dat hij de weg moet gaan van alle vlees. En dan moet die hage profetenmantel wel uit. Dan is het wel noodzakelijk dat de mantel des heils, de klederen der gerechtigheid, hem zijn omgelegd. Want ook voor hem gold het, die man Gods, die knecht van God, en Elisa stierf. Aangrijpend. Elke keer weer als er iemand sterft. De dood als de bezoldiging van de zonde. Elke keer weer een roepstem die tot ons allen uitgaat. De begrafenis wacht. En zij begroeven hem, zo lezen we. Het zal een eervolle begrafenis zijn geweest onder vele getuigen. En waarschijnlijk zullen de profetenzonen van heinde en ver er naartoe zijn gekomen. En hoewel we het niet precies weten, ligt het voor de hand om te veronderstellen dat hij begraven zal zijn in het familiegraf in Abel Mehola. In elk geval, zijn stem klinkt niet meer. De profetenstem doet er het zwijgen toe. Tekenend voor een donkere tijd. God doet er het zwijgen toe. Voorbode van het komende gericht. Want Israël zit hopeloos in de verdrukking. Elisa, de man Gods, is gestorven. Joas, een goddeloze koning, zit op de troon. En dan hebben ze ook nog eens last van benden, vijandelijke benden die het land binnendringen. De Moabieten dit keer. Altijd zijn ze er weer die hen lastig vallen, die hen aanvallen, bedreigen en bestrijden. Steeds weer heeft Gods volk toch last van zulke vijandelijke troepen die wegroven en die stelen. Ja, het zijn van die plaagstootjes, maar in korte tijd wordt er flink huis gehouden. En dan moet iedereen vrezen voor zijn leven. En dat blijkt nu wel weer. Want nu is er weer zo'n moabitische bende het land ingedrongen. Precies op het moment dat er een begrafenisplechtigheid plaatsvindt. En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij ziet een bende zagen. Wie is die man? We weten het niet. Er zijn vele gedachten over uit door verklaarders, maar de Heilige Geest vond het blijkbaar niet nodig dat we zijn naam zouden weten. In elk geval is het een van hen, een kind van het verbond. Ook hij sterft. Abrahams kinderen blijven ook Adams kinderen, die onderworpen zijn aan de dood. Maar een fatsoenlijke begrafenis is er voor deze man niet bij. Want als die begrafenisstoet die bende uit Moab ziet, dan raken ze in paniek. Ze willen zich zo snel mogelijk van het lichaam van deze man ontdoen. Zelfs de doden kunnen niet meer in alle rust begraven worden. Het oordeel Gods spitst zich alleen maar des te sterker toe. En de profeet Jeremia, die ziet het onbegraven blijven als een oordeel van God. Want tot twee keer toe legt Jeremia een verband tussen Gods toorn over de zonden van het volk en het onbegraven blijven van de gestorvenen. We zien dat in Jeremia, allereerst in Jeremia 7, Jeremia 7 vers 33, als God het oordeel spreekt over het volk, dan zegt hij daar: en de dode lichamen van het volk zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijzen zijn. In Jeremia 16, als de gevangenschap van Israël wordt voorzegd, dan staat er ook in Jeremia 16 vers 4, ze zullen pijnlijke doden sterven, ze zullen niet beklaagd noch begraven worden. Meer en meer zien we dus dat de voltrekking van Gods oordelen zich aan het aftekenen zijn. En dat blijkt wel wat hier gebeurt. Hals over kop wordt die plechtigheid afgebroken en de dragers die laten het lichaam achter in het eerste de beste graf dat ze tegenkomen. Ze leggen het dode lichaam erin. Nog sterker zelfs. Kijk maar zoals het er staat, maar dat is ook niet zonder reden. In vers 21, zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. Dat is veel meer dan leggen, ze werpen hem in dat graf. En daarvoor wordt een woord gebruikt, salak, dat verderop in 2 Koningen, en u moet maar eens meebladeren, dat verderop in 2 Koningen gebruikt wordt voor de verwerping van het volk van Israël door de Heere, door hen in ballingschap te zenden. Kijk maar in ook 2 Koningen 17. 2 Koningen 17, daar wordt dan hetzelfde woord gebruikt als het gaat om het oordeel van God over het 10-stammenrijk. Dan staat er in vers 20... zo verwierp de Heere het ganse zaad van Israël en bedrukte hem en gaf ze in de hand der rovers, totdat hij hen van zijn aangezicht weggeworpen had. Dus in het werpen in het graf van het lichaam van deze ene dode Israëliet rijst nou het beeld op van het hele volk van Israël dat in ballingschap wordt gestuurd. Deze ene gestorven man, zouden we kunnen zeggen, is nou een type voor het hele volk van Israël. Het tekent de desastreuze situatie van het volk. De oordelen van God hangen laag. Israël bevindt zich onder het oordeel van de vijandelijkheden. Er is voor hen geen hoop meer. En alles door eigen schuld. Zij zijn van het heilspoor afgegaan. Zij hebben de Heere verlaten. Zij hebben de afgoden gediend. Zij hebben de Baal en de Astarte gediend. Zij hebben zich overgeleverd aan de zonde. En zij hebben gehoereerd met andere goden. Zo staat het ervoor met het volk van Israël. Aangrijpend beeld. Het oordeel daarbij. Maar is er bij ons en met ons nu zoveel anders? Want wordt hiermee ook niet de situatie van ons volk getekend? Rijk gezegend, maar ver afgedwaald. Zoveel ontvangen, maar nog meer erdoor gebracht. Levend in de zonde, het boze, het verkeerde, aan de hand gehouden. Levend voor zichzelf, opgaand in wereldse begeerten en lusten. Is het dan vreemd als we getroffen worden door Gods oordelen? Is het dan vreemd als God de wereld zou slaan met zijn gerichten? Is het dan vreemd als God een volk bezoekt met zijn roede? Is het dan vreemd als alles in de maatschappij komt stil te liggen? Is het dan vreemd als heel de samenleving met één plof op zijn kop komt te staan? Het coronavirus, dat heel ons maakbaarheidsdenken heeft doorgeprikt. Het heeft duidelijk gemaakt dat de mens niet alles in zijn hand heeft en alles naar zijn hand kan zetten. God spreekt in dit alles. En hij zet alles stil. Hij blaast hierin. En hij zet overal een streep door. Hopeloosheid en radeloosheid neemt velen in beslag. Paniek slaat toe. De beurzen die kelderen. Economieën die worden getroffen. Bedrijven die stil komen te liggen. Die omvallen. Scholen die dichtgaan. Mensen die winkels leeg plunderen. Kerken die gesloten blijven. En persoonlijk. Wat doet dit met ons, met u, met jou en met mij? Als je ziet wie je bent voor God, als we verstaan wat wij ervan hebben gemaakt in ons leven, als we zien hoeveel zonden er niet liggen in ons leven, wat is het nodig dat Gods geest ons daarvan overtuigt? Wij hebben de afgoden lief gehad. De afgod van het geld. De afgod van onze entertainmentmaatschappij. De afgod van onze pleziertjes en van ons vertier. Wij hebben de zonden lief gehad. We hebben Gods geboden overtreden. En we gingen voor ons eigen ding. Wij hebben God vergeten. En we voelden ons zo onaantastbaar. Niemand kon ons wat maken. We stippelden zelf helemaal het leven uit. En in onze westerse samenleving voelden we ons superieur. We vertrouwden volledig op ons vernuft, op alle technische middelen, op de wetenschappelijke analyses en de wetenschappelijke methoden. Ondertussen onthielden we God ons hart. en leefden we niet voor hem. Ondertussen was er geen oprechte bekering en geen waarachtig geloof. Ondertussen meenden we het zelf nog wel te kunnen redden. Maar laten we alle met die vraag tot onszelf inkeren. Is het ons tot schuld geworden? Hebben we eronder gebogen voor Gods aangezicht? Zijn we in die oprechte verootmoediging voor God terechtgekomen op de knie? Wat moeten we niet zeggen? Net als dat volk van Israël, dat wij persoonlijk, als kerkelijke gemeente en als land, dat wij door onze zonde toch vragen om het oordeel van God. Want zeker bij alle vragen die er nog openstaan rondom het coronavirus, kunnen we toch wel zeggen dat God hierin blaast. En hij blaast al onze hoogmoed omver. En hij laat ons zien wie wij zijn. Mens. Broos. Vergankelijk. Nietig. Tegelijk schittert toch onverwacht en ongedacht in deze geschiedenis het licht van het evangelie. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een teken van hoop. Want dan zoeken die mensen een plaats waar ze het lichaam kunnen achterlaten. En als ze dan een graftombe zien, dan nemen ze snel die steen van voor het graf weg. Het is maar de vraag of ze hebben geweten dat het ging om het graf van Elisa. En in alle haast wordt dan het lichaam van die dode man erin geworpen. En dan maar maken dat je weer wegkomt. In die dagen, en we weten dat misschien wel, werd het lichaam van een overledene niet gelegd in een kist. Ze werden gewikkeld in een fijn lijnwaad. En daarna werd het lichaam gelegd in een grafspelonk, een soort rots, die dan met een steen weer werd afgesloten. En vaak was het een familiegraf. Nu hebben deze mensen waarschijnlijk best wel wat kracht gebruikt, want er staat dat ze het lichaam erin werpen. En het lichaam van die pas gestorvene, die rolt dan verder. En dan komt hij in contact met de beenderen van Elisa die daar begraven liggen. Vers 21. En het geschiedde als zij een man begroeven dat zij, zie een bende zagen, zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde. Het gebeente. Waarschijnlijk lag hij er dus al even. Maar als het lichaam van deze dode in aanraking komt met de beenderen van Elisa, gebeurt er iets onwaarschijnlijks. Want waar die twee elkaar raken, wordt deze dode weer levend. Toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Een teken van hoop. Een belofte van heil. Verborgen voor het mensenoog. Onttrokken aan ons gezichtsveld. Maar zelfs na de dood spreekt Elisa nog. Hij spreekt vanuit zijn graf. O, vele wonderen heeft die man Gods verricht in zijn leven. Maar dit wonder geschiedt nou na zijn dood. Het is de Heere die door zijn kracht deze man levend maakt. Die dode man werd levend omdat God het wilde. Hij die machtig is om doden levend te maken, laat nog eenmaal een boodschap van leven uitgaan door zijn knecht Elisa. Dat gebeurt hier. God laat hier een boodschap van leven uitgaan door zijn knecht Elisa, al is hij gestorven. Want de adem des Heren dringt door tot in de groeven der vertering en wekt deze man op. Hij gaat weer op zijn benen staan en hij gaat terug naar zijn huis en naar zijn stad. We zeiden het al, een teken van hoop. Een boodschap van verwachting. Een lichtstraal in een donkere nacht. Het zag er slecht uit voor het volk. De vijand staat voor de deur. Israël dreigt ten onder te gaan. Het is opgegeven. De vijandelijke legers dringen steeds vaker het land binnen. En straks wacht ook de definitieve ondergang in de wegzending naar Assyrië. Maar in zijn toorn denkt God nog aan zijn ontferming. God zal zijn volk verlossen. En hij laat zijn volk niet onder het oordeel. Zoals deze ene man, type voor Israël, weer levend wordt. Zo zal God Israël uit de dood doen herleven. Deze opstanding is een belofte van herstel die voor heel het volk zal gelden. God heeft de macht om doden ten leven te wekken. Ja, dat volk van Israël, dat wordt als die dode man weggeworpen in de ballingschap. En van hen uit geen enkele hoop, maar dat volk, Gods verbondsvolk, zal tot herstel komen. Net zoals in die vallei vol dorre doodsbenigen tot leven komt, waarvan we het lezen in Ezechiël 37, waarvan er staat in het 10e vers van het hoofdstuk. Ezechiël 37, vers 10. Eigenlijk diezelfde woorden. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten. Een gans zeer groot heer. Paulus, die erover spreekt in Romeinen 11. Als hij het zegt, in het 15e vers. Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Al over het graf van Elisa ligt het evangelie op dat onder het oude bondsvolk de grote dingen gaan gebeuren. God zal ze opwekken uit hun doodstaat. En God zal ze levend maken en verlossen uit hun diepste nood. Hoe? Als ze in aanraking komen met profeten die hen de woorden Gods verkondigen. Als ze in aanraking komen met die meerdere Elisa, de hoogste profeet, Jezus Christus. God zal Israël eenmaal opwekken uit hun zondegraf. En wat een belofte ligt hierin voor het volk van Israël. Maar we zullen een heel aantal grote stappen maken. Mogen we hierin ook niet beloften zien liggen voor een volk vandaag de dag dat de weg kwijt is en in moreel opzicht de ondergang nabij. Ondanks vele zegeningen zien we toch dat velen van ons volk de Heer hebben verlaten. En dat onze overheid het ook toelaat dat velen worden besmet met de geestelijke vuilheden en zonden. En is er in deze tijd van grote verwarring en paniek, is er dan nog uitzicht? Jazeker, leren we hier. God zal opwekken uit de doden. God zal opwekken uit het zondegraf. Hoe? Als we in aanraking komen met de hoogste profeet. Als die man Gods bij uitnemendheid ons aanraakt. Alleen als er van die meerdere Elisa een boodschap van leven tot ons uitgaat. Voelen we daarom aan hoe goed het is om in crisistijd onder Gods woord te kunnen komen. En hoe nodig het is, juist in tijden van nood en van vertwijfeling, dat de deuren van Gods huis open kunnen staan. Want daar wil toch de allerhoogste profeet, Jezus Christus, daar wil Hij toch een boodschap van leven aan ons meegeven. Een boodschap van leven tot ons spreken. Want in deze geschiedenis zien we toch ook iets van Christus oplichten. Is het graf van Elisa toch ook geworden tot een profetie op het graf van Hem die de opstanding en het leven is. En mogen we hierin toch ook iets zien van een profetie van het werk van de Heere Jezus Christus. Want leven uit de dood kan er slechts één geven. In het graf van Elisa werd er één levend door de aanraking van die profeet. Dat is bij Christus nog veel meer. Uit zijn dood ontvangen velen het leven. Uit zijn geopende graf in de hof van Jozef van Arimathea bloeit het echte leven op. Zijn geopend graf spreekt van eeuwig, onvergankelijk leven. En wie met die hoogste profeet in aanraking komt, die wordt tot leven gewekt. Door zijn kracht worden dode zondaren immers opgewekt tot een nieuw leven. Zeker, we kunnen niet alles uit deze geschiedenis overzetten op het geestelijke leven. We moeten daarin ook enigszins voorzichtig blijven. En toch zien we toch wel hier dat deze gestorven man een zwakke schaduw is van een mens in zijn doodstaat. Dat Elisa daarentegen een zwakke schaduw is van de Heere Jezus Christus. Ons leven wordt voortdurend bedreigd. En we zijn toch elke dag in nood. En misschien zakt u wel steeds verder weg in het moeras van de zonde. En merkt u dat u in eigen kracht er niet uit kan komen. En ervaart u aan alles de doodsmachten in uw leven. Wat is er dan toch nodig dat een mens in zijn doodstaat en in zijn diepe ellende in aanraking komt met die hoogste profeet, Jezus Christus? Wat is het nodig dat we de dood leren schrijven op onze werken, op alles wat van ons is? Omdat u zo met uw dood en met uw zondagsbestaan geworpen wordt in het graf. Ja, nog sterker om in uw doodsheid geworpen te worden op Christus Jezus. Die plaatsbekledend ook het zondegraf, het graf heeft geheiligd. Maar uit de dood is opgestaan. Om zo als een dode in aanraking te komen met Hem die het leven is. Jezus Christus. Zo dood als een mens is van zichzelf. Zo ellendig als een mens is van zichzelf. Zo zondig als je bent. Maar om zo geworpen te mogen worden op Christus. Hij geeft dat leven. Hij maakt dat leven. Hij is zelf het leven. En heel dat zondige, dode ik van u, van jou en van mij. Dient geworpen te worden op Hem die dood is geweest, in het graf is gelegd, maar nu leeft. Deze man kwam enkel tot leven omdat hij in aanraking kwam met de beenderen van de profeet. En zo is het ook met een mens als hij in aanraking komt met die hoogste profeet. Alles wat Christus aanraakt, kom tot leven. Hij alleen verlost uit de gebondenheid van de zonde en uit de heerschappij van de duivel. Want waren in zichzelf dode zondaar, door Gods geest met Christus in aanraking komt, verrijst uit die dood dat nieuwe leven. Als Hij onze ziel aanraakt, reinigt Hij met zijn bloed, vergeeft Hij al de zonde en bekleedt Hij met de klederen van Christus borgerechtigheid. Wordt die mens opgericht uit de staat der zonde en komt hij op zijn voeten te staan. Zien we hierin geen heerlijke profetie op het werk van Christus. Christus die de dood heeft overwonnen en ons het leven aanbiedt. Wie op Christus geworpen wordt, die zal leven. Is dat dan niet juist het doel van de prediking, om een zondaar, zo ellendig als je bent, zo armlastig als je bent, zo schuldig als je bent in uzelf, om die te werpen op die grote profeet, Jezus Christus. Om als een ellendige zondaar geworpen te worden op die volkomen zaligmaker. Door de verkondiging van het evangelie worden zondaren toch gebracht tot Christus. Worden zondaren in aanraking gebracht met Christus. Als de Heilige Geest dat woord toepast, wordt zo'n in zichzelf dode zondaar toch tot leven gewekt. De verlossing die er ligt in zijn bloed. Daarom raak. Raak toch door het geloof deze Christus aan. En hoe ellendig en hoe doods u zich misschien ook voelt. Maar als u zo Christus mag aanraken, ontspringt er leven uit de dood. Want hij richt zo'n zondaar weer op en zet zo'n zondaar op de voeten. En hij laat zich kennen als die volkomen zaligmaker die de zonde en die de gevolgen van de zonde helemaal wegneemt. Tegelijk zien we hierin toch ook wat er eenmaal gebeuren zal. Want achter Abel Mehola ligt niet alleen de graftuin van Jozef van Arimathea, maar ligt ook de jongste dag. Alle graven zullen opengaan en alle doden zullen worden opgewekt. En iets daarvan mag hier toch al oplichten. Pasen komt eraan. De wederkomst, die komt eraan. En dat biedt toch uitzicht, te midden van een wereldwijde pandemie en een wereld die in paniek is geraakt. De paniek die toeslaat, wat niet nodig is, want Pasen komt. Er is één die sterker is, alle machten van de dood. En er is één die bij machten is om die grootste kwaal, de kwaal van de zonde, daarvoor te genezen. En het tegengif tegen die kwaal is al beschikbaar. En dat is het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Alleen Christus, Hij alleen, brengt leven uit de dood. En Hij is sterker dan de machten van dood en van graf. En hier zien we als het ware een prelude van wat komen zal. De heerlijke toekomst die wacht. Een toekomst zonder ziekte, zonder enig virus, zonder enige doodstijding. Een toekomst waarin God alleen de eer zal ontvangen. Het laatste woord is niet aan corona. En het laatste woord is ook niet aan de dood. Maar het laatste woord is aan Hem die het leven is. Jezus de Christus. En die dragers van die man die hadden de dood in hun midden en de dood rondom. Zo mogen wij met de dood rondom en de dood ook in ons toevlucht nemen tot het geopende graf van de zaligmaker die dood is geweest, maar nu leeft. En als dorheid, doodsheid en leegheid u bevangt, als er zoveel is wat je bezig en bezet kan houden, werp het op Christus om het leven te ontvangen dat er ligt in hem. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dat mochten we toch zingen ook als een belijdenis. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Zo werkt u. Leven uit de dood. Wat mag dat een troost geven en een rust en een moed te midden van een wereld vol verwarring. Heere, geeft u dat we daar toch ook mogen zoeken bij u als de toevlucht in de nood, als een schuilplaats in de gevaar en als de enige rots van ons behoud. Want wie van u is, die is toch wel bewaard voor tijd en voor eeuwigheid. Zo danken wij voor uw woord, dat we hier bij elkaar mochten horen in uw huis, of hen die met ons mee mochten luisteren via de kerktelefoon. We danken u ook voor de mogelijkheden die u ook bood om in uw huis of via de moderne middelen de dienst ook te kunnen beluisteren. En we willen u vragen, wilt u ook met ons gaan het verdere van deze zondag? Het werk van de zondagsschool zegenen en ook vanmiddag, al zal het op een andere manier zijn dan we gewend waren, maar ons ook om ons vanmiddag weer te mogen zetten onder de klanken van dat woord. En dat uw woord ons mag zijn tot heil, tot troost. Ja, dat uw woord, het woord des levens, ons ook mag brengen aan de voeten van hem die het leven is. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in wiens naam we u dat vragen, in de vergeving van al onze zonden, biddend om uw hulp en uw leiding, ook in alle dingen die voor ons liggen, om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 99ste psalm, psalm 99, en daarvan het eerste vers. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert wat er verder volgt in vers 1 van 99. Heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.